Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder onze voorganger Orno van Dijk, hartelijk welkom. En ook onze organist Harm Jan Mostert, net weer beter heb ik gehoord. Wij willen vandaag beginnen met de dienst door aan te vangen met Bradley of hij de kaarsen aan wil steken. Bradley, kan jij naar voren komen om de kaarsjes aan te steken? Dankjewel Bradley. Ook wilde ik nog de luisteraars via het internet hartelijk welkom heten. En dan wil ik graag de dienst aanvangen met het zingen van Psalm 42, de liederen 1, 2, 6 en 7. Een gezegende dienst.
Goedemorgen. Goedemorgen. Mensen spotten met ons. Waar is die God dan van jullie? We zien niks. Jullie verwachten hem wel, maar waar blijft hij dan? Mooi psalm om mee te beginnen. Dat ons hart uitstrekt naar het verlangen van God. Dat hij ons leven leidt. En ook in de hoop dat hij spoedig terug zal komen. Tweede wederkomst. Daar willen we vanmorgen over nadenken. Het is de aanloop naar kerst. De advent. En vorige week heb ik een mooie preek van een broeder gehoord. Hier ook in deze gemeente. Een mooie preek van de wederkomst. En ik wil er ook even over nadenken. Over de tweede wederkomst van Christus. We zingen als intochtslied vanmorgen gezang 148, vers 1, 2 en 3. Laten we dat eerst doen.
Yeah.
Laten we onze Heer Jezus Christus ook welkom heten in ons gebed. En in dat gebed heeft u de gelegenheid om ook uw hart te richten op God. Dus niet op uw buurman of buurvrouw, op uw man of vrouw, hier op de organist of op mij, op de Heer Jezus, die wij hier vanmiddag verwachten. En hij is hier al, want we komen in zijn naam. Laten we stil zijn en deze dienst aan hem opdragen. En spreek in uw hart ook uit dat wij het verwachten van onze Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en ons nooit in de steek laat en hij doet wat hij beloofd heeft. In zijn naam mag ik u groeten, genade zij u in vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Laten we zingen Psalm 138, daarvan het eerste vers. Hij zal zijn trouw aan ons bewijzen. Dat doet hij. Doet hij aan zijn volk Israël. En dat doet hij aan ons. Zijn trouw. En ook al zijn wij vaak ontrouw, hij blijft trouw. Wat een genade. En van die genade lezen we ook uit Romeinen 3. Waar staat... Dus de vertalers hebben er boven geschreven: rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. En ik denk dat dat een mooie samenvatting is. Er staat vers 21 in Romeinen 3. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is voor iedereen, door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft. Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen. Want er is maar één God en hij is zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen die juist. De genade is dus voor iedereen. Maar je moet hem wel pakken, staat hier. Als leefregel wil ik u bemoedigen uit onze tekst van Openbaringen 22. We willen vanmorgen nadenken over het hele hoofdstuk Openbaringen 22. En daaruit komt ook ons de regel van nieuw leven. Er staat in vers 14. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. En dat is dan het hun kleren wassen in het bloed van Christus. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst. Voor iedereen die de leugen koestert en er handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. We zingen gezang 147, vers 1, 3 en 4. Ik zie alles veel duidelijker nu. Ik heb sinds kort een bril. En dat scheelt een heel stuk, moet ik zeggen. Vaak zat ik te turen en wat staat daar, wat grotere lettertypen gebruiken. Nee, het is toch goed om je soms maar te beseffen dat je iets nodig hebt. Ik denk, ik kan wel zonder. Nee, dit bevalt me prima. We lezen uit Openbaring 22. Het laatste Bijbelboek. En u moet zich voorstellen, we beginnen bij hoofdstuk 21. Staat dat het Hemels Koninkrijk komt eigenlijk helemaal naar beneden, als het ware. De troon van God komt naar beneden. En het lam die daarop getroond is, Jezus Christus, wordt als lam uitgebeeld. En dat komt terug op aarde. Jezus Christus, op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Jezus Christus zal regeren. Hier. Hoe dat er precies uit zal zien, het is allemaal heel spannend. Het is soms een beetje invullen, maar we moeten ons eigen weg daarin zoeken. En kijken wat de Heer ons laat zien. Ik lees Openbaring 22. Hij liet me een rivier zien. En dat is Johannes die schrijft. En hij ziet in de toekomst. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. Over licht gesproken. Hè? En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Toen zei hij tegen mij, de engel, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heere, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar, zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in het boek staat. Je moet God aanbidden. Verder zei hij tegen mij, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dit zegt de Heer Jezus, hè? Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst. Voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de tel van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het levende, van het water dat leven geeft. En ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u allen. En daar staat een punt. De Bijbel eindigt met een zegen. En ook in een verwachting. Ja, ik kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. Ik wil straks even de kinderen iets vragen. Ze zijn nu even lekker aan het kleuren. Ze zijn een kleurplaat. Wat staat er op die kleurplaat, jongens? Jezus zegt, ik kom spoedig terug. En wat voor tekening is dat?
Een mooie. Een mooie. Dat scheelt een stuk, hè? Een mooie. Oh, dat is mooi, mooi. En wat geeft dit weer? Weet jullie dit? Wat verhaal is dit? Weet jullie dat? Ja, dat Jezus weer naar de hemel gaat. Dit is een tekening van de hemelvaart. Laten we straks even zien. Ja, ik kon ook geen tekening vinden van een. Van dat Jezus terugkomt. Hè? Maar hij zou op dezelfde manier terugkomen. Als hij weer heen is gegaan. En hier zie je de Heer Jezus in de lucht, zie je dat? Verwachten jullie ook een beetje van. Zijn jullie een beetje in verwachting? Je hebt dit vast allemaal Sinterklaas gekregen, of niet? Dat wel, hè? En dan zing je vol verwachting, klopt mijn hart. Boem, 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 boem. Want er komen cadeautjes aan, of niet? Ja. Maar wij willen vanmorgen nadenken over wat de Heer Jezus zegt in de Bijbel. Hij zegt, houd maar vol, ook al is het soms wel eens moeilijk. Houd maar eens goed vol. En we zullen misschien soms wel eens gepest worden. Dat je van de Heer Jezus houdt. Maar hou vol, want ik kom spoedig. En wat gebeurt als de Heer Jezus terugkomt? Weet je dat? Dan is alles weer goed. Goed zo. Ja, dan is alles weer goed. Nu is er een oorlog en mensen liegen en bedriegen. En tornado's. Straks komt de Heer Jezus terug en is alles weer goed. En dan mogen we ook verwachten. Ja? Ja, dat is mooi zo. Maakt het gelukkig maar mooi af. Misschien roep ik u straks nog even bij. Ja, is dat goed?
Ja.
Laten we voordat we hierover nadenken zingen gezang 169. Vers 1, 2, 4 en 6. Gezang 169, vers 1, 2, 4 en 6. De tekst van vanmorgen, en dat laat het ook het thema zijn van vanmorgen. Ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. We hebben net het laatste hoofdstuk gelezen uit de Bijbel. Openbaring van Johannes. En Johannes had het voorrecht, hij zat gevangen op Patmos, hij had het voorrecht om in de toekomst te kijken. Hij begreep er waarschijnlijk helemaal niks van. Klein beetje hier en daar. Maar ik geloof dat wij, hoe verder we in de tijd gaan, steeds meer zullen ontdekken van wat er gaat gebeuren en wat er nu al gebeurt. Johannes schreef het voor ons op. Nu 2000 jaar later ligt het open voor ons om te lezen. We hebben de vrijheid eruit te lezen, maar ik merk bij mezelf dat ik beïnvloed ben bij mensen die zeggen, ja, het is wel een moeilijk boek. En het heeft mij ervan weerhouden om het te openen. Maar ik heb me van de week toch even gedwongen om het boek in één keer te lezen. En ik moet zeggen, het spreekt tot de verbeelding. Het boek schrijft ook in beelden, want anders is het ook niet voor ons te begrijpen. De Heere God wil ons laten zien door beelden wat er straks gaat gebeuren. En het is een prachtig mooi boek, waarin je eigenlijk het een beetje voor je ziet. Het is een prachtig boek, een beetje genuanceerd misschien, want verschrikkelijke dingen komen erin naar voren. Dan moet je toch niet aan denken dat wij dat zullen meemaken. Hoe loopt het af? Wat staat er gebeuren? Het wordt ons bekendgemaakt. Gaandeweg de tijd, elk jaar zijn we weer dichter bij de tweede komst van onze heiland. We denken vaak aan de eerste komst. In deze periode van Advent denken we aan de eerste komst. Dat Jezus, dat God zijn zoon naar deze aarde toestuurde. Als mens, we hebben er zo net ook van gezongen, in het vlees. Hij is een knecht geworden, hij heeft ons gediend, hij heeft geleden. Maar nu is hij weer opgevaren naar de hemel. De kinderen tekenen daar een kleurplaat van. En hij zal op dezelfde manier weer terugkomen. Op dezelfde wijze, dezelfde plaats. En elke dag dat we lezen, leven, komt het weer een stukje dichterbij. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Er zijn niet alleen mooie dingen, vooruitzichten, maar zijn ook enge dingen. Waarschuwingen. Dat we ons moeten weerhouden van het werk van Satan. In hoofdstuk 21, het hoofdstuk daarvoor, lezen we dat het hemels Jeruzalem op de nieuwe aarde neer zal komen. Een lichtstad met parelen poorten. We zullen dat straks ook zingen uit de Evangelische liedbundel. Prachtig mooi lied. En dat zal straks naar beneden komen. Triomfantelijk. En het is niet zomaar een stad. Een gigantische stad. Mensen hebben het wel eens berekend. Het moet een stad zijn zo groot als de maan. En dat hier komt op de nieuwe aarde. We kunnen daar moeilijk iets bij voorstellen. Maar het staat in het geloof. Laten we bidden dat God onze ogen hiervoor opent. Dat hebben we nog niet eens gedaan, hè? We hebben niet gebeden voor het licht van de Heilige Geest. Ben ik vergeten, of niet? Zullen we dat alsnog even doen? Dat vind ik wel belangrijk. Goed, zullen we eerst de ogen sluiten. Trouwe Vader in de hemel, we willen u danken. Danken voor uw woord. Maar ik wil het woord niet zomaar openslaan om daar maar zomaar lukraak iets over te zeggen. Want Vader, dan zal het mijn eigen woorden zijn en dan zullen mijn eigen emoties daarin komen. Vader, ik wil u vragen of u ons wilt onderwijzen. Dat u de schriften voor ons opent. U bent hier in ons midden, daarvoor willen we u danken. Open ons de ogen. Open ons hart. Mogen we onze zorgen, onze pijn, ons verdriet, wat er is, mogen we dat even aan de kant zetten en ons geheel richten op het onderwijs. Wat u ons wilt vertellen. Wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Wat ik zei, de stad zal neerkomen. Een gigantische stad. En we lezen daar in hoofdstuk 21. Dat het niet alleen maar met parelen poorten was. Maar de muur was gemaakt van jaspis. En de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde cornalijn, de vierde smaragd, de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olifijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turquoise, de elfde granaat en de twaalfde amethyst. De 12 stadsporen waren 12 parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer kunnen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. En dan zal het hemels Jeruzalem met de bruidegom, het lam op de troon, naar ons toe komen. En ik geloof dat ik in Matteüs 25 daarnaast kan leggen. Weet u wel? De gelijkenis van de vijf dwazen, de vijf wijze maagden. Vijf waren wijs. Zij waren goed voorbereid. Ze hadden goed geluisterd. Dat de bruidegom zou komen. Ze hadden olie gereed. Maar er waren vijf dwaze maagden. Die zeiden, het zit onze tijd wel uit. Het komt wel. Die waren laks. En niet oplettend. Tot het moment iedereen iemand roept, daar is de bruidegom. Ze pakten hun lantaarns. En de vijf wijze maagden waren goed voorbereid. Snel gaan de dwaze maagden naar de winkel om toch nog olie te kopen. Komen terug, kloppen aan de deur. Het is te laat. Dan is het te laat. De Heer Jezus zal dan zeggen, ik heb u niet gekend. Maar hoe kan dat? Hebben we niet in uw naam boze geesten uitgedreven? We hebben uw naam zelfs verkondigd in de straten en in de kerk. We zullen velen, ook kerkgangers, verbaasd staan dat zij er niet in komen. Maar de kerkgang op zich is niet zaligmakend. Ze zullen buiten blijven. En hoewel we lezen in onze context dat de poort altijd open zal blijven, lezen we ook, maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandend zwavel. En dat is de tweede dood. Dat zijn harde woorden, maar dat is ook waar. We kunnen zeggen, God is liefde, God is goed voor iedereen. We mogen graag over de hemel spreken. Maar de vuurpoel, dat is ook een werkelijkheid. Zij die Jezus Christus niet toebehoren, niet zeggen, ja Heer, u bent mijn Heer. Leid mij, ik heb u nodig. Zij zullen de tweede dood proeven. Voor eeuwig. Maar zij die hun kleren hebben gewassen in het bloed van het lam, zijn gereinigd van alle ongerechtigheden. Geen smet of spot is zichtbaar. Want de lam op de troon, hij zal regeren. Hij heeft al die last en zonde gedragen aan het kruis. Aan het hout. Ja, aan die boom. Daar waar het leven begint. Hey, die boom. We lezen in Genesis. En ik ga eigenlijk de hele Bijbel door. Merkt u dat? Kunt u een beetje volgen? We lezen in Genesis ook van een boom. De levensboom. Daar was het leven. Daar mochten ze van eten. Maar niet van die andere boom. En dat ging nog net verkeerd. De mensen, Adam en Eva lieten zich verleiden. Dan openbaart God zich door zijn zoon naar de aarde te sturen en te sterven aan die andere boom. Het kruis. Ook daar begint het leven. We zijn allen zondig en dervende heerlijkheid Gods. Maar daar, bij de levensboom, bij het kruis van de Heer Jezus Christus, daar begint het leven opnieuw. Daar is genade. Vanuit die boom mogen wij leven. En deze boom vinden we terug in het boek Openbaringen. Het laatste hoofdstuk. Een combinatie, denk ik, van de levensboom. Hoe het eruit zal zien, weet ik niet. Maar het is ook een levensboom die daar staat aan weerszijde van de rivier. Aan weerszijde van de rivier. Sommigen zeggen het zijn twee bomen. Ik lees één boom. Maar u moet zich voorstellen, de tronen daar vanuit die komt er hier levensrivier stromen van levend helder kristalwater waaruit je kan drinken. En daar staat die levensboom. De levensboom. Vanuit die boom mogen we leven. Daar binnen die poorten staat een levensboom met bladeren die genezen en herstellen. Daar mogen zij zijn die zijn naam dragen op hun voorhoofd. U heeft het merk, teken van God gekregen. Dus u heeft gezegd, ja Heer, ik wil mijn leven in uw hand leggen. Draagt u zijn naam al, dan hoeft u persoonlijk zich geen zorgen te maken over dat andere teken. En ik meen dat hier vanmorgen wel even te noemen. Want Satan, die boost ook alles na. Het is een naaper. En ook al is het geen deel van de tekst van vanmorgen, ik denk wel dat het goed is om het vanmorgen te noemen, dat Satan heeft ook een teken. Het getal. Merkteken. En dat leest u in Openbaringen 13. Satan, voordat het allemaal dit gaat gebeuren, voordat Jezus terugkomt, zie je, kom spoedig, wil Satan er alles aan doen om de mensen te verleiden, zich naar hem toe te trekken. Als mensen nog niet de keuze hebben gemaakt om de Heer Jezus in hun leven toe te laten, lopen ze groot gevaar met Satan mee te gaan. Hij zal ook allemaal wonderen verrichten. Velen zullen hem gaan volgen. En zij die dat doen, zullen het merkteken ontvangen van het beest. Het getal is 666. Onder het mom van veiligheid en vrede laat hij dit gebeuren. En wil hij controle uitoefenen op elk mens. En het is dichterbij dan u denkt. Ik denk, en ik ben overtuigd eigenlijk, dat de mensheid straks wordt gedwongen om een chip te laten inbrengen. Waar? In het lichaam. Maar waar? Welk lichaamsdeel kunt u lezen in Openbaring 13? Deze chip is een heel kleine chip. Eigenlijk volgens mij niet met het blote oog te zien. Deze chip wordt ingebracht. En daar staat alles op. Uw nummers, banknummers. Hoe noem je dat? Sofie-nummer, bank, gegevens, adres, bloedgroep. Alles staat erop. Al uw persoonlijke gegevens. We leven in een vrij onveilige wereld. En de wetenschap is nu bezig om een chip te ontwikkelen. Zodat die ingebracht kan worden in het lichaam. En dat daarmee mensen worden gerustgesteld. Ik zal een voorbeeld noemen. In discotheken en pretparken worden die chip al als proef gebruikt. Die chip wordt dan door middel van een sendertje, niet in het lichaam misschien, maar aan het lichaam zelf, wordt de chip aan een kind gegeven bij de ingang. En die kinderen kunnen gewoon, bij Legoland Denemarken is dat, kunnen gewoon de pretpark in. Zijn die kinderen verdwaald, dan kan via die chip, kunnen die kinderen precies op de locatie nauwkeurig gespot worden. Ze weten precies waar hun kinderen zijn. Nou, ik geloof dat dat straks ook gaat gebeuren met de hele mensheid. De wetenschap is verder dan we zelf denken. Lees het internet er maar op na. De mensheid wordt klaargestoomd om dit te accepteren. En ik zou er niet vreemd van opkijken als we straks een tijd krijgen waar baby's die worden geboren gelijk al een chip ingebracht worden. Zodat ontvoering bijvoorbeeld ook onmogelijk wordt. Het kind wordt dan ontvoerd. Maar ja, waar moet dan iemand met zijn kind heen? Want die is gechipt. Dus het kind kan altijd weer achterhaald worden. En ook verdwalen op latere leeftijd is dan onmogelijk. Nou, dat is toch prachtig. Maar die chip staat in verbinding met de satelliet. Werkt prachtig. Die mens die dat uitvindt, nou, die krijgt vast de Nobelprijs van de vrede. Is het niet? Maar de Bijbel waarschuwt ons, lieve mensen. De Bijbel waarschuwt hier dat we ons daarvan moeten weerhouden. Wij mogen niet dat merkteken tot ons nemen. En of het nou in een vorm van een chip wordt of iets anders. Openbaring 13 schrijft er heel helder over. Iedereen die die chip tot zich neemt, of niet, iedereen die de chip niet tot zich brengt, kan niet meer kopen of verkopen. De Bijbel waarschuwt ons, broeders en zusters. Dit zijn de verleidingen van Satan, het merkteken 666. Heeft u elke dag al in uw handen? Hoort u dat? Het merkteken 666 heeft u elke dag al in uw handen. Als u boodschappen doet, en dat geloof ik, hè, dat is mijn eigen inzicht. Hè. Ik ben er zo mee bezig. En ik zie dat. En als ik nou bijvoorbeeld al deze bundel pak. Ja, dat is heel gek misschien. Maar elk product, nu mag het zelf nazien, nakijken. Elk product heeft een barcode. Misschien heeft u wel eens gehoord van wat hiermee aan de hand is. Elk streepje staat voor een cijfer. Er staan ook 3 cijfers die steken iets uit naar beneden. Bij elk artikel is dat hetzelfde streepje. 2 evenwijdige dikke streepjes. Bij elk artikel is dat hetzelfde cijfer. En mogen nou die 2 streepjes betekenen een 6? Een 6. Dus heb je 6, 6, 6. Alle artikelen, dat geloof ik, hè? Dat geloof ik. U mag het zelf nakijken, u mag het zelf toetsen. Elk artikel in de winkel die u koopt is gemerkt met het getal 666. Na de dienst, als u het niet begrijpt, kan ik het nog even uitleggen. Maar dat geloof ik. Dus Satan heeft alle producten al in zijn macht. Het www, het internet, www. Nou, kunt u een adres invullen. Het www staat ook voor 666. Het hele internet heeft Satan al zijn grip op. Dat wil niet zeggen dat we nu geen producten meer mogen kopen. Dat wil niet zeggen dat we nu al geen internet mogen gebruiken. Maar ik geloof wel dat we onze oren moeten spitsen van wat er gaat gebeuren. Steeds meer theologen en predikanten zeggen we leven in de eindtijd. En als we om ons heen zien, wat er gebeurde allemaal met volk Israël en met deze dingen, denk van ja, we moeten onze oren spitsen en ons meer verdiepen in de profetieën en openbaringen. We lezen verder. Op een constatering als de tijd nabij is. Want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Dus hoe verder we in de tijd gaan, hoe groter de verschillen worden tussen hen die geloven en zij die niet geloven. Zij die onrecht plegen en zij die goed doen. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Ik noem het voorbeeld van een ijsschots wel eens. Ik denk, we moeten echt vandaag de dag een keuze maken. Wil ik met Jezus mee of niet? En als niet, dan is er maar één andere optie. En dat is onder het gezag en onder de heerschappij van Satan. Er is geen middenweg. Het lichter wordt steeds lichter. Het donkerder wordt steeds donkerder. En die ijsschotsen, die raken steeds verder uit elkaar in deze tijd. En op een gegeven moment moet je een keer een keuze maken. Ga ik naar links of ga ik naar rechts? Het donkerder wordt steeds donkerder. En het lichter wordt steeds lichter. En daarmee krijgt de kerk het ook steeds moeilijker. Vervolgde christenen krijgt het ook steeds moeilijker. En we lezen ook in Matthäus, de mens, en Matthäus schrijft ook over de eindtijd, de mens wordt steeds zelfzuchtiger. En dat is het teken van het einde, zegt Matthäus. Volk zal opstaan tegen volk. En jongeren zullen hun ouders gewoon voor het gerecht gooien. En nu even weer terug naar het beeld wat ons gegeven is in Openbaringen 22. En die boom. We moesten denken ook aan Psalm 1, waar de rechtvaardige vergeleken wordt als een boom die aan waterstromen staat. Drinken van het levende woord van God. Jezus zegt, ik ben het levende water. Wie van mij drinkt, zal nooit meer dorsten. die bij mij komt, zal nooit meer dorsten. Wij als kerk, als gemeente mogen ook mensen uitnodigen. Kom, de bruid en de gemeente en de Heilige Geest zegt, kom. Laat wie luistert zegt, kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar, zegt Jezus, tegenover iedereen die de profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plaag toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van dit boek, van deze wat in deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. We zingen eerst Evangelie-bundel 343. Laten we eerst danken. En misschien is er nog gebed nodig. Voor de hoestenden onder ons. We hebben er allemaal een beetje last van. Anders ga je van water. Nee? Zijn er gebedspunten? We bidden voor u Versteeg. Dat u deze periode ook goed doorkomt. Een moeilijke tijd. Verder zijn er nog gebeden, gebedspunten die op uw hart liggen.
Vorige week hebben we gebeden om regen voor Israël.
Ja, heeft gehoord.
Nu danken voor regen en sneeuw.
Klopt. Ja.
En voor de christenen over de hele wereld gevolgd worden.
Ja, ja.
Dat is wel nodig.
Ja. Ja, dat klopt. Ik heb de dienst van vorige week gehoord en is inderdaad gebeden voor regen. En we mogen de Heer daarvoor danken. Ook voor vervolgde christenen die het extra zwaar hebben in deze tijd. We zijn met het gezin afgelopen een paar weken terug naar Open Doors geweest. Een ontmoetingsdag in Zwolle. Allemaal mensen, broeders en zusters komen bij elkaar. En mensen getuigen die vanuit de Korea komen en die getuigen daar hoe ze daar leven en hoe zij ons gebed ook ervaren en dat zij ook juist voor ons bidden, want wij hebben ook verleidingen. We zullen inderdaad ook bidden voor hen die vervolgd worden om de naam van Jezus Christus. Zullen we bidden? Trouwe Vader in de hemel, die nog in de hemelen is. Vader, wij verwachten u binnenkort. Steeds wanneer we, als de tijd vooruit gaat, komt die dag dichterbij. En dat geloven we en dat belijden we ook vanmorgen. En we bidden ook, Heer Jezus, kom spoedig. En tot die tijd willen we elkaar zoeken. Willen we u zoeken. Willen we onze gaven en talenten inzetten. Voor uw koninkrijk alleen. Niet voor onze eigen eer. Maar voor uw koninkrijk. Vader, en we bidden in de eerste plaats voor broeder Versteeg. Die onlangs zijn vrouw moest loslaten. Zij is vertrokken. Zij is opgegaan. Naar u. Vader, daar zijn we zeker van. Dank u wel voor die genade dat zij als kind mocht worden opgenomen in uw koninkrijk. En hoe het er precies straks uit gaat zien, Vader, weten we niet. Maar straks zullen we elkaar allemaal weer ontmoeten. Zij die ook lijden, onthoofd zijn, neergeschoten zijn vanwege uw naam. Vader, ik bid voor hen die lijden en die worden gedwongen uw naam te negeren. Vader, ik bid voor kracht, vooral in Noord-Korea. En ik dank ook tegelijkertijd dat daar meer openheid is. Het zal wel propaganda wezen, maar Vader, open deze grenzen meer en meer. Zodat de wereld mag weten wat er allemaal gebeurt. En mogen wij ook ons steeds onze broeders en zusters herinneren in de landen als Noord-Korea, China, Egypte, Pakistan, Iran. Vader, zoveel landen waar christenen echt worden vervolgd. En dat alleen om uw naam. En wij weten dat dat een geestelijke strijd is. Maar mogen wij die strijd ook met onze broeders en zusters daar samen strijden, dat wij ook om hen lijden. Laat ons zien hoe. Vader, het is zo gemakkelijk om onze eigen weg te gaan, onze eigen drukte weer op te pakken deze week. Vader, we danken. Danken u ook dat u gebeden verhoort, dat u ons hoort, dat u met de gebeden aan de slag gaat en dat u regen gegeven hebt in Israël. Vader, we weten ook dat u uw volk beschermt en leidt. Maar we weten ook dat er steeds meer druk komt vanuit buitenaf. Nog niet van Nederland misschien, maar dat komt. Vader, mogen wij als kerk Israël ook altijd blijven steunen, onze oudere broer. Twee volken, twee kuddes, dat samen straks één mag worden. Vader, wat zien we daar nou uit? En Vader, we willen bedanken dat we ook dat zien, dat u uw beschermende hand op Israël ligt. Maar ook op ons, Vader, wilt u ons ook zegenen en beschermen van het kwade. Leid ons niet in verzoeking, als het niet nodig is. Vader, soms zijn er verzoekingen nodig om ons geloof te beproeven. En ons geloof te sterken. Vader, help ons maar gewoon bijna elke dag opnieuw dat we geleid worden door uw hand. Vader, ik wil u danken voor deze morgen dat we zo in vrede bij elkaar mogen wezen. Dank u wel dat u ons gebruikt. Als hele gewone mensen. Dank u wel, Vader, dat ik hier ook mag wezen. Dank u wel dat u ook mij sterkt, mij bemoedigt. En Vader, laten we dan altijd bij het kruis het leven zoeken. Vanuit daar leven, de levensboom. En drinken van de rivier. Ja, er eigenlijk in springen. Dansen in die levensrivier. En van drinken. Vader, zegen ons gewoon overvloedig. Zodat wij elkaar tot een zegen mogen zijn. We danken en prijzen in uw naam, Heer Jezus. En we verwachten u spoedig. Amen. Het is een gelegenheid voor de collecte. En daarna zingen we ons slotlied. Evangelieliedbundel 4:13.
Jeruzalem, schoon te huis dat wezen straks gereed te zijn met hem. In de stad met paarden poorten in het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefde stem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.
U mag de zegen ontvangen. Zegen elkaar ook. Zegen uw kinderen, uw kleinkinderen. Zegen uw broer en uw zus. En vanmorgen wil ik deze zegen uitspreken. Wees gezind. Leef in vrede met elkaar. Dan zal God van de liefde en de vrede met u zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest zijn met u. Amen.
Amen, 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 dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer, amen.